We gaan met elkaar lezen 1 Thessalonicenzen 1. 1 Thessalonicenzen 1. En in 1 Thessalonicenzen 1 vanaf vers 1 lezen wij: Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Vers 4. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn te willen van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. Zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. Tot zover. De vorige keer hebben we stilgestaan bij de inleiding. Toen hebben we wat dingen gezegd en met elkaar gedeeld over de brief zelf, over de gemeente in Thessaloniki. Gesticht op de tweede zendingsreis. Een stad in Macedonië, het huidige Griekenland, een belangrijke havenstad. En toen hebben we ook met elkaar stilgestaan over de dankbaarheid. De dankbaarheid die we tegenkomen in vers 2, waarin Paulus zegt: wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En toen hebben we elkaar ook echt mogen bemoedigen om in de dankbaarheid van de Heere God, om in de dankbaarheid naar de Heere God toe gewoon in de gemeente te staan. En ik ga het nu een retorische vraag stellen, daar hoeft u geen antwoord op te geven, maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat de afgelopen week is geweest in ons leven. Ook als we denken aan de gemeente, of wij dankbaar zijn geweest voor datgene wat God in de gemeente heeft gedaan. En dat wij in de gemeente gewoon een steentje bij mogen dragen. En voor alles wat God in onze levens heeft gedaan. En het zou zo mooi wezen om daar met elkaar van te getuigen. Om echt dankbaar te zijn, echt dat principe van de dankbaarheid in ons leven, in onze gemeente ook echt gestalte te geven. Want dat hebben we de vorige keer ook wel tegen elkaar gezegd. Het is natuurlijk niet zo dat we hier op de Bijbelstudie alleen maar zitten om kennis te vergaderen. Het gaat er ook om dat wij dat kennis door de Heilige Geest in ons hart laten landen en dat wij er werkelijk uit gaan, maar ook mogen leven. Dat we zo diep doordrongen zijn wat God ons in Christus Jezus heeft gegeven. Nou, dankbaarheid. En dat heb ik de vorige keer niet verteld, daar wil ik dan nu mee beginnen, heel kort benoemen. Als we lezen in 2 Timotheus 3 vers 1 en 2, dan wordt juist gewaarschuwd voor ondankbaarheid. Omdat ondankbaarheid juist een teken is van de eindtijd, van de tijd die is, maar ook die gaat komen. Dat mensen gewoon niet meer dankbaar zijn. En juist dat onderscheid mag in de gemeente van de Heer Jezus Christus zo anders zijn. Wij zijn dankbaar, broeders en zusters, voor alles wat de Heer ons gegeven heeft en voor hoe wij, hoe verschillend we ook zijn, met elkaar mogen omgaan. Als we dan gaan lezen, dan zegt Paulus in vers 3: en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. En het mooie is dat ik hier zie en dat wij hier zien dat geloof, liefde en hoop zichtbaar worden. En dat zijn inwendige dingen die we meemaken. Het geloof is in eerste instantie niet zichtbaar op zich, Maar het geloof wordt zichtbaar in de werken die we doen. Liefde, van mij kunt je niet zien of ik nou liefde heb, ja of nee. Maar in de inspanning wordt de liefde zichtbaar. Voor mij kunt u niet zo zien wat mijn hoop is. Maar als ik echt in volharding hoop op de Heer Jezus Christus, en echt daarin mij uitstrek naar hem, in wat God aan mij wil geven, dan wordt het wel zichtbaar. En ik vind het hier heel bijzonder dat geloof gekoppeld wordt aan werken, liefde gekoppeld wordt aan inspanning en hoop gekoppeld wordt aan volharding. De dingen die inwendig leven, de dingen die God door het geloof in ons hart heeft gelegd, door de relatie die we mogen hebben met de Heer Jezus Christus, worden echt, dat kan niet anders als het een levende relatie is met de Heer Jezus. Dan kan het niet anders dat die dingen echt zichtbaar worden. Dat die eruit komen. En dat is gelijk weer een vraag voor ons vanavond. Komen die dingen die Paulus hier benoemt, wordt het geloof zichtbaar uit onze werken? Wordt de liefde zichtbaar door onze inspanning? Wordt de hoop zichtbaar in de volharding die we hebben op Jezus Christus onze Heer? Een heel belangrijk punt. Want we willen allemaal... Dat verlangen heb ik echt diverse mensen, broeders en zusters, horen uitspreken. We willen allemaal Christus leven. Nou, dit is een heel, heel, heel praktisch principe. Hoe leven we Christus op deze manier? Dat je volhardt. Dat je werkt. Dat je je inspant. En dan moet u wel weten, en dat is het mooie, maar dat is ook echt het bemoedigende, dat die dingen zichtbaar worden. Paulus zegt dat tegen die Thessalonicenzen, waarover hij zegt in vers 1, die in God zijn. Dat is dus de kernboodschap, als ik het zo mag zeggen, van vers 1 in ieder geval. Je bent in God. Wij zijn in God geplaatst. En vanuit hem worden de dingen zichtbaar. Eerst vanuit het innerlijke, maar het innerlijke kan het niet houden. Een spreekwoord zegt het wel, hè? Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Het inwendige wordt zichtbaar in het uitwendige. En dat hoop ik, dat we dat met z'n allen in de gemeente, zoals we hier bij elkaar mogen zijn, als deel van de gemeente van de Heer Jezus Christus, dat dat echt zichtbaar wordt in de gemeente. Onze geloof, onze liefde, onze hoop. En dat dat zichtbaar wordt in de werken, in de inspanning en de volharding. Als we doorbladeren naar Openbaring, hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2, dan worden de brieven geschreven aan de 7 gemeenten in Klein-Azië. En de eerste gaat naar Efeze. En de Heer Jezus die schrijft daar, die dicteert, terwijl hij Johannes het schrijft. En er staat in vers 2 van hoofdstuk 2, ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. Daar hebben we het weer. De werken, de inspanning en volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u zich op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn, en u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond om mijn naam, hebt u zich ingespannen en bent u niet moe geworden. En wat staat er dan? Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dus het kan ook zo zijn dat wij die dingen uiterlijk wel vertonen en dat wij... Mag ik het misschien zo zeggen, en dat bedoel ik niet negatief, maar dat wij kerkje aan het spelen zijn en dat wij het mooi laten lijken, maar dat wij de eerste liefde kwijt zijn. En dan is het alleen uiterlijk vertoon. En dan is het weer nodig dat ook wij die oproep van de Heer Jezus aan de gemeente in Efeze tot ons nemen en laten landen in ons hart, dat wij teruggaan naar de eerste liefde. En wie is die eerste liefde? De Heer Jezus. De Heer Jezus. Hij is de kern van ons bestaan. Door hem zijn we, met hem zijn we in God geplaatst. Dus dat. Dat we dat echt als een graadmeter ook in onze gemeente zien van oké, okay, die inwendige dingen, dat inwendige geloof, liefde en hoop moet uitwendig zichtbaar worden, maar niet alleen uitwendig, maar het moet echt in ons hart leven. Vindt u dat mooi? Ik ook. Ik vind dat zo geweldig mooi. En dat is zo mooi dat, dat het dan echt gewoon door de Heer Jezus, door zijn Heilige Geest, door zijn woord echt in ons leven wordt uitgewerkt. En dan, we hebben het gehad over de positie, die in vers 1 heel nadrukkelijk wordt benoemd. En dan, dan staat er in vers 4, wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. En dat zegt ook weer van alles op, over die verkiezing. Hè? En wat daar dan bij komt, is dat de verkiezing door God is gedaan. Het is geen mensenwerk, het is Gods werk. God heeft verkozen. En dan gaat hij verder. En dan noemt hij diverse punten op waarin dat, dat zichtbaar wordt. Wij weten immers, dat is dus niet alleen maar een kennen. Dat, is niet, dat betekent niet zozeer van oké, ik weet het wel. Maar dat woord wat hiervoor weten wordt gebruikt, dat betekent meer iets van zien. Met de ogen waarnemen, met de zintuigen waarnemen. Dus Paulus, die heeft daar in deze gemeente van Thessaloniki, dan ziet hij, hij neemt waar datgene wat er gebeurt. Dus hij heeft het niet van horen zeggen, hij weet het niet, zo, of hij weet het niet alleen even. Nee, alles in hem weet wat die gemeente Thessaloniki doet. En dan noemt hij 7 punten, heb ik eruit gehaald, 7 punten op die hij waarneemt in de gemeente van Thessaloniki. En als we die zo die 7 punten benoemen, dan is het heel belangrijk om ook te kijken, ook in ons eigen leven, in ons persoonlijk leven, maar ook in het leven van de gemeente, of dit ook punten zijn die in onze gemeente gelden. Nou, het eerste is bijvoorbeeld dat er staat in vers 6, ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere. De gemeente in Thessaloniki, die zijn navolgers geworden. Navolgers van ons, staat er, en van de Heere. En daarom, het is echt goed om mensen ook na te volgen. Niet om mensen op een voetstuk te plaatsen, maar om, en dat doet Paulus, en dat zien we vaker bij Paulus, maar om die mensen, om Paulus na te volgen, omdat ze Christus navolgen. En vandaar ook dat ik het een voorrecht bijvoorbeeld vind, als ik gewoon heel persoonlijk dat op mezelf toepas, om uw voorganger te mogen zijn. Maar niet omdat u mij moet volgen, maar omdat u mij volgt, omdat ik Christus navolg. En ik hoop dat wij zo met z'n allen gemeente mogen zijn. Dat wij elkaar navolgen, dat wij oudsten navolgen, dat wij de raad navolgen. Waarom? Niet omdat het zulke lieve en goede mensen zijn. Nee, wij volgen hen na, omdat ze het verlangen hebben, omdat wij iets zien in hun, dat ze de Heer Jezus willen volgen. Daar gaat het om. En Paulus ziet dat in deze gemeente. Dat neemt hij waar, dat neemt hij zintuigelijk waar. En daarom weet hij hoe deze gemeente werkt. Dat is een van de punten die eruit schieten. Ze zijn navolgers van ons en van de Heer. Nou, hoe is dat nou in onze gemeente? En dat was geen retorische vraag. Hoe is dat nou in onze gemeente? Ja. Ja. Wij volgen de Heer Jezus, dat willen we graag en dat kunnen we niet alleen. Ja, klopt helemaal. Ja. Maar durven wij ook daarin mensen te volgen die ons voorgaan in het volgen van de Heer Jezus? Ja. Ja? Ja? Ja. Ja. Er wordt gezegd, even voor de luisteraars, er wordt gezegd van oké, in de situaties die ik meemaak, ook hier in de gemeente, probeer ik echt datgene te doen wat de Heer Jezus van mij vraagt. En dat lukt niet altijd. Even kort en krachtig uw samenvatting. Ja. Nee, klopt. Maar, en daarom vind ik het zo mooi, want daarin mogen we dus wel elkaar stimuleren. Elkaar stimuleren om desnoods op mensen te wijzen en te zeggen van hey, hoe hij of zij het doet, hoe hij of zij dit probleem oppakt of dat doet, zo kun je het doen. Want daarin wordt niet die persoon zichtbaar, maar daarin wordt de Heere Jezus zichtbaar. Want daar gaat het om. En daar moet het om gaan. Kijk, als u mij volgt, omdat u wel leuk vindt dat ik een blauwe jas aan heb, of wat dan ook, of dat ik er goed uitzie, of wat, daar gaat het niet om. Ik ben slechts een voorbijganger, zoals wij allemaal zijn. Maar wat wij hopen, en wat ik hoop, is dat u door mij heen het werk van de Heer Jezus ziet. En dat u dat navolgt. En dat u dat bij dominee Niemeyer gedaan heeft. En bij de oudste doet. Dat u dat ziet. Nou, de Paulus zegt het over die gemeente in Thessaloniki. Dat ze hen hebben nagevolgd en de Heer hebben nagevolgd. Maar er is nog één belangrijk punt. Er zijn meerdere belangrijke punten trouwens. Maar een ander belangrijk punt is dat er staat, in vers 6 ook. Dus ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heer. Toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking met blijdschap. Met blijdschap. En dat doet me denken aan daar kunnen we ook bij een ander punt halen, maar ik haal het nu hier even bij. Dat doet mij denken aan het feest van de ongezuurde broden. Dat heeft alles te maken met het feit dat wij, Paulus zegt dat in de Korinthebrief, Christus is ons paaslam en we doen al het gezuurde doen we uit ons leven weg. Want we willen ongezuurd voor Christus zijn. We willen leven als een ongezuurd iets. En dat, de Heere heeft aan zijn volk het feest van de ongezuurde broden gegeven. En als we dat lijntje geestelijk doortrekken naar ons vandaag de dag, dan is het voor ons een feest om bezig te zijn met de heiliging. En als we dan dit punt erbij pakken, dan mogen we zeggen dat het voor ons een feest is om dat woord van de Heere God te laten landen in onze harten. En het toe te laten dat het landt in onze harten. Maar dat het ook datgene wat gezuurd is, dat het wegdoet uit ons leven. Dat we daar mee afrekenen in ons leven. En dat is niet dat wij dan zelf zuur worden of zuur gaan kijken. Maar dat is dat wij zo vol zijn van de Heere Jezus en dat wij in grote blijdschap dat woord van de Heere God in ons laten landen en dat woord van de Heere God zuiverend werk laten doen in ons leven. En dat vind ik zo mooi. Die Thessalonicenzen, die nemen het woord van de Heere God aan. Er staat nog in heel veel verdrukking. En wat was daar? Dat hebben we gezien in Handelingen 17. Wat was daar veel druk bij die Thessalonicenzen? Paulus moest vluchten uit Thessaloniki. Hij vluchtte naar Berea, hebben we de vorige keer gezien. Dus er was daar druk. Maar toch nemen ze, ondanks de druk die ze ook in hun leven ervaren, ondanks datgene wat ze weten wat hen kan overkomen, nemen ze dat woord van God in grote blijdschap, met blijdschap nemen ze dat aan. In, niet blijdschap in zichzelf, in de Heilige Geest. Dus ook weer niet die blijdschap die we in onszelf moeten opwekken, want dat is een blijdschap die vergaat, die vergankelijk is. Dan maak je weer morgen weer wat anders mee en is de blijdschap weg. Nee, deze blijdschap is de blijdschap die de Heilige Geest in ons uitwerkt. Omdat we het woord van de Heere met blijdschap van de Geest aannemen. En dat is ook een vraag in ons leven. En dat is ook een vraag in onze gemeente. Nemen wij dat woord van de Heere God ook echt aan? Nemen wij dat woord van de Heere God ook echt aan? En nu kunnen we heel makkelijk zeggen ja. Maar het aannemen van het woord, dat is dat je gehoor geeft aan het woord. Dat het niet alleen bij kennis blijft, maar dat het ook echt in het hart landt. En dat we dat woord accepteren, dat we dat woord ons eigen maken, dat we dat woord niet verwerpen. Kijk, we kunnen nu allemaal actief luisteren. En als we hier de deur uitgaan, dan kunnen we tegen elkaar zeggen van we hebben een mooie Bijbelstudie gehad. Of hij heeft te veel punten aangehaald, te weinig punten aangehaald, hij is niet doorgegaan of wat dan ook. Maar we kunnen hier desnoods ook in blijdschap de deur uitgaan. Ja. dank. Ja, we kunnen desnoods hier de deur uitgaan met blijdschap. Maar het woord aannemen, als wij hier de deur uitgaan en denken morgen niet meer aan het woord terug, dan hebben we het woord niet aangenomen. Dan hebben we dat woord niet aangenomen. Want dan nemen we geen gehoor aan het woord. En dit woord, dat is een woord wat we aan mogen nemen. En daarom, het is heel makkelijk om te zeggen van ja, we nemen het woord aan. Dat is hetzelfde als dat heel veel mensen ook vandaag de dag zeggen, ja, we nemen de Heere Jezus aan. Maar de Heere Jezus aannemen houdt in dat je de Heere Jezus het hoogste gezag geeft in je leven. Dan heeft hij het op alle punten in het leven te zeggen. En dat is hetzelfde als met het woord aannemen. Als de Heere ons vanavond iets leert vanuit het woord, als we daar gehoor aan geven, dan hebben we dat woord aangenomen. En Paulus zegt hier over die gemeente Thessalonicense, van jullie hebben dat woord aangenomen. Het gaat natuurlijk met strijd, gaat het met moeite, gaat het dat je dingen leert, dat het een weg is waarin je mag gaan en waarin je steeds verder mag gaan. Maar jullie zijn bereid om dat woord aan te nemen, om daar gehoor aan te geven, dat het woord iets mag uitwerken in uw leven. Nou, dat is het woord aannemen. En dan is voor ons gewoon de vraag, het antwoord mogen we in stilheid aan God geven. Maar dan is wel voor ons de vraag, en daar gaan we mee afsluiten. Nemen wij dat woord aan? En wat voor plaats heeft dat woord van God in onze levens? En dat is echt een heel cruciale vraag. Want we hebben allemaal het verlangen om te groeien in het geloof. Dat heb ik nogmaals van meerdere mensen gehoord. En ik hoop dat het echt allemaal ons verlangen is. Maar als wij op sommige punten dat woord niet willen gehoorzamen, het woord niet willen aannemen wat er staat, dan moeten wij ons afvragen of wij werkelijk willen groeien in de Heer Jezus. En dat is misschien radicaal, maar dat is net zo radicaal voor mezelf ook. Want ik vind het ook moeilijk om het woord aan te nemen, om daar gehoor aan te geven. Maar ik heb ook in mijn leven mogen ervaren wat voor een geweldige vrijheid er zit op het moment en een rust er zit in de Heere Jezus. Op het moment dat we dat woord van hem in ons land, in ons hart, in mijn hart werkelijk laten landen en de gehoor aan geven. Nou, we zijn weer een paar teksten verder. Zuster.
Want het wordt daar niet zelf voor.
Ja.
En dan ja. Wij pas op de weg zijn. Ja, dat weten we nog niet veel. Maar naarmate wij groeien, daar staat God ook zelf voor.
Klopt, helemaal. Maar het punt is of wij beschikbaar zijn, zodat God door kan werken in onze levens.
Dat,
ja, zelfs dat leert God ons. Maar wij kunnen wel heel duidelijk gewoon een voorbeeld. Stel, er is iets in mijn leven waarvan God zegt, een bepaalde verslaving, waarvan God zegt van Gijsbert, daar moet je mee stoppen. En dat heeft God heel duidelijk in mijn leven kenbaar gemaakt. Dan werkt het zo dat God dwingt niet. God dringt. God dringt erop aan. En dat kan soms, dat heeft in mijn leven heeft dat best wel heel veel moeite gekost. Omdat ik eerder bepaalde zonden in mijn leven toeliet. Die ik gewoon, waar, ik wil de Heere God wel volgen. Ik wil de Heere Jezus wel volgen. Maar, en ik wou dat woord aannemen. Ik wou dat woord gehoorzaam. Maar die zonde wou ik niet loslaten. En dan gaat de Heer werken. En dan geeft God in het leven, ook in mijn leven heb ik dat echt ervaren, geeft God vijanden in het leven, die zo gaan drukken in het leven, dat als het ware, dat je op een gegeven moment op een punt komt, waarin je moet zeggen, Ja, waarin je eigenlijk niks meer kunt zeggen. Dat drukt zo in het leven, dat als het waar, en dat is geloof ik ook echt de tuchtiging van de Here, de tekst in de Hebreeën, dat God tuchtigt, daar willen wij soms wel eens helemaal niet aan, maar God tuchtigt en op het moment van de tuchtiging is het geen plezierige zaak, is het geen zaak van blijdschap, maar God gebruikt dat om ons heiliger te maken voor hem. Om ons nog meer te laten leven uit de Heer Jezus. Maar in ons leven kunnen we wel eens dingen vasthouden. En dat bedoel ik. Ja. Maar zelfs de heiliging die wij hebben, komt bij God vandaan. En daarin is het weer, alles is van de Heer. Maar we moeten elkaar bemoedigen, ook als gemeente, als deel van de gemeente van de Heer Jezus, moeten we elkaar bemoedigen om datgene wat niet Christus is, om dat weg te doen. En mensen echt bemoedigen om dat los te laten. Omdat het geen rust geeft, het geeft geen vrede. Daarmee nemen we het woord niet aan. Dat elkaar bemoedigen. Ja.
Nou, bedankt. Het geeft vijandschap, hè?
Sorry?
Het geeft vijandschap.
Ja.
Dan is het een beetje gezeurd. Maar als je dat toepast in de maatschappij, maakt niet uit of dan in je gezin iets of...
Ja.
Zelfs in je gezin word je dan daarvoor nog soms...
Ja, klopt. Het woord aannemen, dat geeft vijandschap. Ja. Het geeft vijandschap in de werkomgeving, in de gezinssituatie, in de familiesituatie kan het zijn. Maar ook in ons eigen leven geeft het vijandschap. En dat is juist het zo moeilijke punt. Dat het ook in ons eigen leven vijandschap geeft. En dat is dus, de vijandschap is uitwendig, maar het is ook echt inwendig in ons leven. Laatste.
Hoe zou jij zeggen dat het loslaten van die dingen gebeurt? Maar want ik heb in mijn leven ook gezien dat ik zelf tegen zonde heb gevochten. En dat het geen vrucht doet.
Mm-hmm.
Maar dat God er tegen wilde vechten. Maar dat kunnen we niet begrijpen hoe dat werkt.
Ja, klopt. Hoe werkt dat? Moet je zelf strijden tegen je zonde? Of strijdt de Heer? Ik heb het in mijn leven heb ik het ervaren dat zonden in mijn leven pas overwonnen werden op het moment dat ik zei van Heer, ik kan er echt helemaal niets. Ik kan het niet. Het toegeven dat wij werkelijk zonder Christus niets kunnen en echt alles genade is en ons volledig richten naar de Heer Jezus, dat geeft leven in vrijheid. En zelf ben ik van mening, maar we moeten daar maar eens over doorbidden en de Heer vragen of hij daar zijn vanuit het woord ook zijn licht op wil laten schijnen. Maar zelf ben ik van mening dat er vandaag de dag zoveel christenen strijden tegen zonde. Maar op het moment dat wij gericht zijn op onze zonde, op mijn zonde, dan ben ik nog gericht op mezelf en heb ik nog mezelf in het middelpunt staan. En daar gaat het niet om. Het gaat om hem. Om de Heer Jezus. Amen.